Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
Een nachtelijke tocht langs verlichte vensters en volksverhalen. In de vorige 5 weken zijn we rond de voormalige Zuiderzee gereden en hebben we in het volslagen duister van de Veluwe vertoefd. Daarna hebben we een nacht door Rotterdam gezworven en tenslotte vorige week maakten we een nachtelijke reis door Brabant. Noord-Brabant wel te verstaan, maar Brabant is veel groter dan alleen dat noordelijk deel. En de komende 2 weken zullen we ook Zuid-Brabant gaan verkennen, al heet dat Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Maar voorlopig zijn we bij Poppel de grens over gegaan, al merk je daar helemaal niets van. Hoewel, iets merk je er wel van. Bij de witte pomp van de familie Van Raak laat je een AWB-land achter je en rijd je een land binnen waar het georganiseerde overgaat in het gemoedelijke. Dat België geen strenge schoonheidscommissies kent zoals Nederland, zie je meteen aan de tamelijk ongedwongen manier waarop ieder zijn eigen kasteeltje bouwt. Ze staan gezellig schots en scheef door elkaar in de dorpjes Ravels en Beelden, die je naar Turnhout voeren en zo verder naar Antwerpen. Goeienacht, welkom in het gewest Antwerpen.
Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Ik kan niet naar China, ik wil niet naar... naar China, dat is me te druk.
Victor Hugo schreef er al over, over de bossen van Ravels. Of bossen, heidevelden waren het toen en hij noemde die velden troosteloos, armoedig en ontoegankelijk. Niet zo vreemd natuurlijk, want iets noordelijker dan deze kontrijen vond je de armoede van de peel en van de aardappeleters. De arme keuterboeren bij Ravels kenden een leven vol spanning en labuur om op het einde van de dag vast te stellen dat er geen zout op de aardappelen was. De bossen van Ravels beslaan ondertussen een slordige 830 hectare en overkoepelen een gebied dat sporadisch ook nog heide, moerassen en vennen bevat. Hier liggen enkele idyllische vennen, onder meer het Kessenven. De gemeentelijke visvijver heet het Speeksel en vlakbij Ravels zijn in de raaftuinen een paar grafheuvels van voor 1500 voor Christus te vinden.
Dan weet ik dat ik dat... en de verliefden samen drinken uit één glas. Als ze tegen mij aan een zacht versleten jeans aan, zij houdt van mij en ik hou haar vast. Dan weet ik.
Zijn zacht op mijn natte dromen van bang van komen en jou gaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch. Glimlach, lach in veel te grote tas. Klein te zijn. Fijn tussen vingers. Groot geheim. Slaap. Fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch. Laten we samen dingen doen zingen van liedjes die niet bestaan. Samen niet bestaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch.
Het was een snikhete zomerdag, die 2 augustus 1831, toen Nederlandse troepen bij Poppel de grens overtrokken voor een strafexpeditie tegen het opstandige België. Nadat Napoleon bij Waterloo was verslagen, werd België ingedeeld bij Nederland. Dat was in 1815. Maar dat duurde maar 15 jaar. Toen verklaarde België zich onafhankelijk van Nederland. Ze hadden gewoon niks met die rare koning van Nederland, Willem I, met zijn autoritaire regeerstijl. In België was men gewend de politiek op een wat gemoedelijker manier te bedrijven. Met een lekker gevuld konijn op tafel en een goed glas bier van hoge gisting. De Belgen waren ook zwaar ondervertegenwoordigd in de Nederlandse regering, hoewel ze qua bevolking en leger in de meerderheid waren. In Wallonië hadden ze nog minder met de Nederlanders, die ze niet eens konden verstaan. En hetzelfde gold voor de hogere bourgeoisie in Vlaanderen. Dit alles leidde tot een soort van monsterverbond in België tegen Nederland en uiteindelijk tot de Belgische afscheiding. Zo dadelijk in de Nachtrijder, de tiendaagse veldtocht.
Un truc de ci et un truc de ça. Et pour la reste, comment ça va? Bij jongs zijn er die altijd Frans willen klappen. En de grammatica en al de lezen lappen. Ze zijn op hun best op iedere chique fieste. Over jij is u vele mooie het meeste. Met kunst en cultuur zijn ze niet vertrouwd. Wel over de kosten van thuis aan zijn gebouwd. Avec Jean-Marc Thibault en Marie-Françoise. La bourgeoisie de Gand, les vrais Gantois. Een liefste en een kastiel, zeker geen veugelmaarten. En caviar, geen confituren mee beschaarten. Ze stoef het liefst door stiederien een guur. Toveel de kamerooit, die in zijn galles versmuurt. En ik in een bignoord, met le club des vol à voile. En de guide Michelin voor iets met quatre étoiles. Ze zijn ze gemanierd en wel gerespecteerd. Hoewel dat er niet eens deel de rente zit. Avec Jean-Marc Thibault en Marie-Françoise. La bourgeoisie de Gand, les vrais Gantois. Un on se sent sous, on ne les regarde plus. On peut être sous, mais jamais sans grand cru. In Frankrijk verstaan ze al de Franks niet zo goed. Ze willen keer klappen, maar weten niet hoe. Een beetje Vlaams en een beetje Frans. Morgine van de twee hield de gans. En messieurs, dames, notables, au revoir et merci. C'est nous les vrais Gantois, c'est nous la bourgeoisie. Avec Jean-Marc Thibault et Marie-Françoise. La bourgeoisie de Gand, les vrais Gantois. La bourgeoisie de Gand, les vrais Gantois. La bourgeoisie de Gand, les vrais Gantois.
Als je over de A58 van Tilburg naar Breda rijdt en dan bij het Van der Valk Motel de afslag neemt, dan kom je bij Geelse Rijen. Tegenwoordig een vliegbasis, maar ooit een heidevlakte. In die warme augustusmaand 1831 kon je op deze hei een compleet legerkamp vinden. Een stad van linnen tenten op een vlakte van dorre heidestruiken. 1,5 kilometer lang en 300 meter breed. Het was een snoeiende hitte. Men had enorme problemen om aan water te komen. In het kamp had je 12 wijken, met in elke tent een bataljon. Dubbele tentrijen met een brede compagniestraat om marsen te kunnen oefenen. Aan de voorkant alle geweren in rotten. Koperen trommels, hoorns. Perken met witte kiezelstenen gaven aan waar de hoge officieren en de prinsen hun iets luxere domicilie in het kamp hadden. De divisiecommandant van Sachsen-Weimar die had een blauw baldakijn met vlaggen erop. En natuurlijk had je de kantines voor de soldaten en apart die voor de officieren met net een iets verfijnder menu. Er waren houten loodsen waar alle spullen lagen opgeslagen. Er waren winkels en er was zelfs een poffertjeskraam en een goocheltent om de zinnen wat te verzetten, met de beroemde goochelaar Bamberg die zijn eigen tent had op het veld. Om de moraal erin te houden was er een bord waarop spotprenten gehangen konden worden. Bijvoorbeeld van de Vlaamse generaal Kessels, die vroeger een walvis had gehad die bij Oostende was aangespoeld en die daarom de walviskoper werd genoemd. Van hem hing er bijvoorbeeld een spotprent, al was het maar om het vijandgevoel een beetje op peil te houden. Er was een enorme spanning opgebouwd in het kamp. De soldaten hadden al te lang in bivak gezeten. Ze konden niet wachten om eindelijk die vervelende opstandige Belgen eens een lesje te kunnen leren.
Wat is het meest bedreigend voor de vrede in het land? Een financiële crisis of een politieke schaand? De val van de regering, maar ik me niet vergis. Dan weet ik nog een ding dat nog veel meer bedragend is.
Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders, een bus vol echte leuke losgelaten Hollanders. Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders, een bus vol echte leuke losgelaten Hollanders.
De inval van de hunnen, die is hier wel eind voorbij. En ook de Spaanse vuren en de belde stormerij. Die vozen van de Fritsen houden wij onder controle. Maar ze komen af van het noorden en ze gaan nooit in een bol.
Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders. Een bus vol echte leuke losgelaten Hollanders. Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders, een bus vol echte leuke losgelaten Hollanders.
De verschrikkelijke sneeuwman, hij nog niemand kwaad gedaan. En het monster van Loch Ness, misschien ineens nog niet bestaan. Tyrannosaurus Rex, die is miljoenen jaren dood. Maar deze gevaar is ene, en deze gevaar is groot.
Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders, een bus vol echte leuke losgelaten Hollanders. Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders, een bus vol echte leuke losgelaten Hollanders.
Ten komis vol gendarmen, dat doet maar juist geen knaad. Supporters van de Beerschot, die pak ik baton baat. En ga maar lamentaire, wie bang is krater ook. Maar ik ze zich passeren, en dan dong ik in mijn broek.
Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders. Een bus vol echte leuke losgelaten Hollanders. Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders. Een bus vol echte leuke losgelaten.
Uitgelaten,
uitgebroken.
Heel spontaan, hè?
Ongeblust,
sympathiek, hè?
Enthousiaste.
Hollanders.
Koning Willem I had zich al lang verzoend met de gedachte dat hij België kwijt zou raken. Ook voor hem was het een vreemdkörper in de Nederlanden. Die rare Belgen met die volslagen andere zeden en temperamenten. De zelfstandigheid van België was al een feit, daar kon hij niet meer omheen. Het was alleen nog niet officieel bekrachtigd bij de Verenigde Naties van toen, de overwinnaars van Waterloo in 1815. Daar moest nog vastgesteld worden wat precies de nieuwe vorm van Nederland zou worden. Welke stukken grondgebied er wel en welke er niet bij zouden horen. Zou Willem I Luxemburg bijvoorbeeld kunnen behouden of raakte hij dat kwijt? Willem wilde zoveel mogelijk wisselgeld hebben. En daar had hij een klinkende overwinning op de Belgen voor nodig. Hij wilde Brussel veroveren om het dan vervolgens royaal terug te kunnen geven. De tiendaagse veldtocht dus. In het kamp in Geelse Rijen bevond zich de tweede divisie van generaal van Sachsen-Weimar. Een enorme kerel, een echte houdegen, erg populair onder zijn mannen. En die had een divisie onder zijn bevel van 11.000 manschappen. In Breda zat generaal Van Geen, de grote organisator van het geheel en de commandant van de eerste divisie. Bij Eindhoven tenslotte had je generaal Meijer, ook een divisie van rond de 11.000 man. Aan het hoofd stond de kroonprins van Oranje, die ook nog gevochten had bij Waterloo. En de dagelijkse leiding lag bij zijn chefstaf, generaal Constant de Rebec, de grote strateeg achter de hele veldtocht. Zij gingen strijden tegen het Scheldeleger dat bij Antwerpen lag en het Belgische Maasleger dat in Limburg gelegerd lag. De Rebec had zich voorgenomen om niet de fout van Napoleon te maken. Die had te lang gewacht met het verslaan van de Oostenrijkers en de Engelsen, waardoor hij op het moment suprême beide legers samen tegenover zich kreeg. De Rebek wilde voorkomen dat zijn Nederlandse soldaten op een gegeven moment de twee Belgische legers samen zouden moeten verslaan.
Sur la mer il y a un pré, le combat y vante.
Sur la mer il y a un pré,
et le combat y vante. Trois demoiselles y vont danser,
elles ont mangé mon cœur.
Elles ont mis la tête à l'envers, m'ont montré toutes les couleurs du grand vent y vante. Sur la mer il y a un pré,
et le grand vent y vante. Sur la mer il y a un pré,
et le grand vent y vante. La première est vêtue de blanc.
Je ne veux qu'elle ait si je m'en sais quand la mer est la couleur. Dans le convent qui manque,
et dans ce lot et les serments, la nuit entre mes mains, les promesses des amants, les regrets du matin.
Dans le convent qui manque,
s'il veut les trois, il n'aura rien
que le convent qui manque.
Sur la mer il y a un pré,
et le grand vent y vante.
Sur la mer il y a un pré,
et le grand vent y vante.
Trois demoiselles sont parties,
elles ont mangé mon cœur.
Elles n'ont laissé que leurs habits,
mais ils ont perdu leur couleur dans le grand vent qui vante.
Sur la mer il y a un pré,
sur la mer il y a un pré,
et le
sur la mer il y a un pré.
Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst.
Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst.
Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen.
Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja drinken we samen.
Dan zullen we werken, zeven dagen lang, dan zullen we werken voor elkaar.
Dan zullen we werken, zeven dagen lang, dan zullen we werken voor elkaar.
Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen, zeven dagen lang, ja werken we samen, niet alleen.
Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen, zeven dagen lang, ja werken we samen.
La 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 la
Het Nederlandse leger dat België moest gaan onderwerpen. Eigenlijk was het een samengeraapt zootje. Want sinds de Belgische opstand waren alle Belgen uit dat leger weggelopen. En dat was meer dan de helft, dus dat moest helemaal gereorganiseerd worden. De broer van de kroonprins van Oranje, Frederik, was daarmee bezig geweest. Maar het waren niet alleen maar soldaten waar hij mee te maken kreeg. Maar ook snel bijgeschoolde leden van plaatselijke burgerwachten, schutterijen en privélegertjes. Jongens van het Friese en Gelderse platteland die nog nooit hun dorp waren uitgeweest. Laat staan dat ze wisten waar België lag. Het lied dat de Leidse studentenvrijwilligers zongen, zei op zich genoeg over het moreel van de troepen. Maar eens komt de tijd waarop wij alle wachten. Dan gaan wij naar de grens om de Belgen af te slachten. Dan schiet de Zevenveld met welgemikte schoten dat godvergeten tuig kartetsen voor de kloten. De kerels hakken we de lullen van de lijven en 's avonds in het kwartier schofferen we de wijven. En mochten er onverhoopt nog kinderen van komen, dan hangen we dat tuig aan de allerhoogste bomen. Zo, ook de Nederlandse media deden mee aan de mobilisatie. Nederland stond op zijn kop. Dichters publiceerden gedichten als Voorwaarts. In allerhande juichende artikelen werd de lof van de komende strafexpeditie tegen die vermaledijde Belgen bezongen. En kranten hielden inzamelingsacties om van alles voor onze jongens in te zamelen. Verband, schoenen, flessen wijn, koeien en paarden. En dat kon dan allemaal naar provinciale verzamelpunten worden gebracht.
Your eyes.
Een opvoering van de opera La Muette de Portici van Daniel Auber op 25 augustus 1830 was de directe aanleiding geweest tot de Belgische opstand. Men had zich natuurlijk terdege gerealiseerd dat een opstand waarschijnlijk niet zonder gevolgen zou blijven. Maar een neutraal gezag was er nog niet. Het was een tamelijk ongeorganiseerd land in wording, België. Officieren die eerder allemaal in het Nederlandse leger hadden gediend, zoals Derne, de commandant van het Maasleger, hadden eigenlijk het gevoel dat ze tegen hun oude werkgever gingen vechten, wat in feite natuurlijk ook zo was. Daarnaast was uniform een groot woord voor de kleding van de Belgische soldaat. Ze hadden namelijk allemaal wat anders aan. Veel blauwe boerenkielen zag je, met een rood-geel-zwarte sjerp om de middel. Daar zag je dan aan dat ze bij het Belgische leger hoorden. De bewapening van de Belgen was ook tamelijk improvisorisch, van geweren tot aan hooivorken. Hun woede tegen de Nederlanders werd aangejaagd door de Waalse officieren, die veel verder van de Nederlandse cultuur afstonden dan hun Vlaamse wapenbroeders. Die Walen wilden eigenlijk dat België bij Frankrijk zou gaan horen.
Lorraine a dit à l'égard de la France, en caporal s'apprête au rabuquet, s'en retournant dessus l'officier d'ordonnance. Dis donc l'ami, ce qu'on peut bêtoc mâcher. Non aide de camp, se retournant tout d'un trac, ruit sur l'air et puis disait comme chat.
Sa majesté, on peut donner l'attaque, on peut prêcher. Les Tournaisiens sont là.
On peut marcher, les Tournaisiens sont là. On peut marcher, les Tournaisiens sont là. La 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 la.
D'aussi longtemps que le mémoire le permette, chaté comme chat, dans la guerre, dans la paix.
Jérusalem, qu'est-ce qui fonche les ferniettes? Tous les premiers, chez deux infâmes tournées.
Égaux de froid, tout à suivant le trash. Tenvertoreux, crio à ses soldats.
On peut passer, pour terre douce, y'a de l'plage. On peut rentrer, les Tournaisiens sont là.
Nous sommes sauvés, les Tournaisiens sont là. Nous sommes sauvés, les Tournaisiens sont là.
Nos combattants chez tôt de bonne semaine, et depuis ce temps-là, on les a vus pousser.
T'as les biosards, t'as l'arme et les sianches, qui escalent pompeur chez nous autres sans se vanter.
Et quand les Anglais y ont fait aller le black, sur nos soldats, qu'est-ce qu'il est rimbara? Chez ton renard, qui le livre le tout bas, accueillons Dimotus, les Tournaisiens sont là.
Yon Dimotus, les Tournaisiens sont là. Yon Dimotus, les Tournaisiens sont là. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Et si plus tard, il faudra qu'on prémane, on aura au petit un bel salon prouvé. Il suffit pas de dire des tâches de marche, le avant-champ, il faudra nous tuer. Et quand le roi, au gros main du touillage, dira aux enfants, l'ennemi est là-bas, nous écrirons à nos tournées courage, on s'attira, les Tournaisiens sont là. On s'attira, les Tournaisiens sont là. On s'attira, les Tournaisiens sont là. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la.
Rafels en Wilde, even over de grens. Veel dorpjes met rode bakstenen. Hier komen de Nederlanders voor het eerst de vijand tegen. Voor het eerst horen ze de schoten en moeten ze proberen de Belgische bataljons onschadelijk te maken. Men vermoedt dat het er drie zijn, maar weet het niet zeker. Er wordt een strommars bevolen, bajonetten op de geweren. Verderop bij de windmolen weten ze de vijand terug te dwingen. Bij Ravels heb je het gehucht Leemputten en daar proberen ze de vijand in de linkerflank aan te tasten. Dat lukt. De Belgen trekken zich terug achter de moerassen bij de heide. Er wordt flink op de vluchtende troepen ingehakt. Vooral de lanciers, de ridders te paard, richten een slachting aan onder de vluchtende Belgen. Daarna kunnen de Nederlanders juichend optrekken naar het volgende dorp, Ravels. Eigenlijk was het een dag van niks. Geen enkele weerstand. Je kunt nauwelijks van een oorlog spreken. De houdegen-generaal Saxen van Weimar kan zich niet inhouden, rukt een sabel uit de handen van een van de soldaten en gaat zelf hoogstpersoonlijk op de vijand af. Gewoon omdat hij het op deze manier maar een gênant oorlogje vindt. Maar de prins is ter plekke en roept hem onmiddellijk terug, want stel je toch voor dat zo'n generaal 3 kilometer over de grens al komt te sneuvelen. Dan zit een hele divisie wel zonder leiding.
Onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moeder de maan. Onder de maan op de lange rivier schuift de kanon naar zee. Schuift de kanon naar zee. Schuift met de schuivende maan de kanon naar zee. Zo zijn ze gezellen naar zee.
Nederlandse jongens, de markt van Turnhout opkomen marcheren, hebben ze het gevoel dat ze al een oorlog hebben gewonnen. De zegeplaats. Eind van de middag. 3 augustus, dag 2. De soldaten mogen even uitpuffen op deze hete namiddag, want de weg hier naartoe was lang en heet. De ransels op de rug waren steeds zwaarder geworden. En onderweg hadden veel soldaten spullen weggegooid die ze niet echt nodig leken te hebben. Maar de wagens die er achteraan reden, hadden al die spulletjes keurig weer meegenomen. En de volgende dag kregen ze alles even keurig weer uitgereikt en mochten ze het weer meesjouwen in hun rugzak. Turnhout bood weinig verzet. De boeren en burgers uit zowel Turnhout zelf als de omliggende dorpen wilden de opmars van de Nederlanders niet van al te dichtbij meemaken en waren al weggetrokken richting Antwerpen. In Turnhout beginnen de eerste plunderpartijen al in de begijnenhuisjes. Plunderingen waren trouwens een beetje bij deze oorlog inbegrepen, want de soldaten was van tevoren al duidelijk gemaakt dat er geen rantsoenen zouden worden uitgedeeld. Ze moesten zelf hun voedsel maar bij elkaar zien te scharrelen onderweg. En toen het wachten op de markt van Turnhout. Want pas 's avonds zou de officiële intocht plaatsvinden in statieuniformen. En de volgende dag door naar Castellet en Geel. De opmars via Oostham en Kwaadmechelen naar Beringen in Belgisch Limburg. Dat was al de 4e dag. Er breekt een hels onweer uit. De Nederlandse soldaten hebben geen tenten om op te zetten en moeten in de stromende regen op de akkers bij Beringen proberen de nacht door te komen. Gewoon op het open veld, zo goed en zo kwaad als dat gaat. En dan de volgende dag evengoed weer vechten in het heuvelachtige terrein van Houthalen. Op naar Hasselt in Limburg. De vijfde dag is een rustdag om de reservedivisie de gelegenheid te geven de opgelopen achterstand in te halen. Maar uitgerekend op deze rustdag stuiten ze op de vijand. Eerst hebben ze nog geen idee om hoeveel soldaten het gaat, want verkenningen hebben ze op deze rustdag niet gedaan. En dan blijkt dat het hele Maasleger hier op een heuvel in een klassieke verdedigingsstelling ligt. Uit De Heldeninspecteur van Atte Jongstra. Wapengekletter in de verte. Geweervuur, kanonnen. Een paard kwam wild aangaloperen. Het sleept aan één zijde het in rode rafels afgescheurde onderlijf van een lansier, waarvan een voet in de stijgbeugel was blijven hangen, met zich mee. Ontzet reed Junius verder. Naar het geluid te oordelen naderde hij het strijdterrein. Hij hoorde iets wat hij met een bromvlieg associeerde. Het insect tikte tegen zijn charco, die nu plotseling een gat bleek te vertonen. Junius liet zich zo ongeveer van zijn paard vallen en rolde de iets lager gelegen berm in, waar hij roerloos bleef liggen. Het front leek naderbij te komen. Levendig vuur. Junius tijgerde naar een dikke den en bleef op de naalden liggen. Nu pas zag hij achter bomen rondom geplaceerde schutters, die bij navraag Groningers van de 10e afdeling waren.
Waar zitten de Belgen? Vroeg Junius.
Uit de gebaren maakte hij op dat het niet alleen in de dennenbos en kreupelhout aan deze kant van de weg van Belgische tirailleurs ritselde. Ook aan de andere hoge kant waren eenheden van het Maasleger bespeurd. Het leek een ideale defensieve stelling, een natuurlijke veldverschansing, gevormd door met heggen beplante wallen en droge sloten die het terrein doorsneden. Uit hand- en mondbewegingen begreep Junius dat er sprake was van een batterij veldartillerie verderop langs de weg. De schutters kwamen in beweging en trokken op naar de eerste huizen van Houthalen. Heftig geweervuur. Junius zag de commandant achterover slaan. Men trok terug. Aan de heikant kwamen de eerste kielen tevoorschijn. Het leek alsof de Belgen kansen roken.
C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toutes ces saletés, face au curé qui dans la lumière grise ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie, vous ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, grand Jacques, et laissez-les donc crier. Laissez-les pleurer de joie, toi qui ne fus même pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié. D'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour? Des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'y connais rien. Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le-toi bien souvent, c'est trop facile de faire semblant.
koning Willem I stuurde resoluut een leger naar het zuiden. Ja, dat klinkt heel spannend, maar je moet je er niet al te veel bij voorstellen. Bij het dorpje Wortel moesten de meeste mannen nog uitgelegd worden hoe je met zo'n geweer moest schieten. En bij het kruispunt bij Kwaadmechelen was ook niet bepaald dat je zegt een heroïsch trefpunt der naties. Het Belgische leger was nog erger. Die gingen bij Diest heel raar en schichtig om de boerderijen lopen zigzaggen en legden later uit dat dat tactische manoeuvres waren geweest en omtrekkende bewegingen. Bij Tongeren liepen de Nederlandse en Belgische legers volledig door elkaar. En die uniformen leken ook zo op elkaar, want ja, het was altijd één land geweest. En toen zijn ze pils gaan drinken. En voor ze het wisten was de oorlog doodgebloed. Dat is op zich wel iets heel moois. Een oorlog die gewoon volledig mislukt. Hij is niet eens gewonnen door iemand. Uiteindelijk hebben de Fransen ons gevraagd of we niet eens wilden ophouden met die onzin. En dat hebben we toen maar gedaan. Iedereen heeft een metalen kruis gekregen. Geslagen uit het brons van de kanonnen die bij Hasselt op de vijand buit zijn gemaakt. En verder is ons oorlogje nauwelijks in de annalen terechtgekomen. Zowel in Nederland als in België willen ze de tiendaagse veldtocht liefst zo snel mogelijk vergeten. Je luistert naar De Nachtrijder, waarin we vannacht in het Vlaanderse land op zoek gaan naar verlichte vensters en volksverhalen. Eerst het nieuws van 2 uur. En daarna gaan we naar de kazerneplaats Leopoldsburg om steppengras te eten. En daarna gaan we naar Scherpenheuvel om te bidden.
We maken samen een verhaal, jij de tekst en ik vertaal. Voor de sneeuwman in de tuin, voor de kinderen van de straat. Zie de pret op hun gelaat als het huis naar wafels geurt. Hoe ze ongeduldig zijn, zie de kleinste vallen slapen. In dat huis daar, in dat huis daar wonen wij. Zie de sneeuw smelt voor de zon, neemt de sneeuwman met zich mee. Isabel huilt om haar vriend, verdwenen in de grond. Zie het Neeghof staat in bloei, draagt de lente met zich mee. En de kippen volgen jou, als je met het eten strooit. In die tuin daar,
in die tuin daar.
In die tuin daar horen wij. Hoor de wind die fluistert mee. Als de dag ons huis verlaat, ik streel, ik voel jou. De avond neemt ons mee. Vertel me wat je voelt, kom vertel me wie je bent. Leg je glimlach niet opzij, maak je lichaam vogelvrij. Laat de wereld maar begaan, laat het eiland voortbestaan. Kraat de taal van jouw gelaat en de zachtheid van je stem. In dat bed daar,
in dat bed daar,
in dat bed daar horen wij. Hoor de kinderen huilen weer. En de nacht is pas verhuisd, ik streel, ik voel jou wel. De morgen neemt je mee. We maken samen een de tekst en ik vertaal. Voor de merels in de tuin, voor de kinderen van de straat. In die straat daar,
in die straat daar
wonen wij. Hoor de zomer om ons heen. En de zon kleurt jouw gelaat. Ik streel, ik voel jou. De morgen neemt.